Goedenavond allemaal, wijt u hartelijk welkom, in bijzonder dominee van de ziel, die op deze Bijbelavond gaat spreken. Fijn dat u allemaal gekomen bent. We hopen op een gezegende en een leerzame avond over dat thema van huisgodsdienst, wat bijzonder belangrijk is. We zullen nu gaan zingen met elkaar Psalm 78 vers 1 en 3. Als Henk wil spelen. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. We noemen nu Psalm 78 vers 1 en 3.
Thank you.
Laten we de Heer nu een zegen vragen met elkaar. Heren, wij komen tot u. Zo op deze doordeweekse avond. Om u te danken dat u ons dat geeft. Een stukje rust in uw huis. Om naar uw woord te gaan luisteren. Heren, wilt u dan zijn met de dominee die gaat spreken. Hem dragen we aan u op. Wees een goed aan mij bij en geef hem wijsheid en kracht, Heren. Bedouw ons allen, zowel de spreker als de luisteraars, met de zegen van uw geest. Want dat is toch onmisbaar. Want als uw geest meekomt, dan worden we gevoed, Heren. We hebben deze avond het over huisgodsdienst. Wees met de ouders, Heren. In het opvoeden van de kinderen. Geef ze daar wijsheid en kracht voor vanuit uw woord. En dat ze dan ook hun kinderen toch mogen opvoeden in die voorzijde leer. In die voorgelezen leer die u ons geleerd hebt. Wees ook met onze kinderen, onze jeugd. Wilt u ze vasthouden bij uw woord. Wilt u dat woord zegen in hun leven. Dat de wereld geen vat op ze hebt. Gedenk ons, zou Heren. Geef alles wat nodig is. Zie genade op ons neder om Jezus Christus wil. Amen. We willen nu een stukje gaan lezen uit Gods heilig woord. Uit Psalm 78, vers 1 tot en met 8. We noemen nu Psalm 78, vers 1 tot en met 8. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt u lieder oor tot de redenen van mijn mond. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher, die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loflijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob. En een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij zijn kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders. Een wederhorig en een wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en wel zijn geest niet getrouw was met God. Tot zover. Nou, de avond is zoals gewoonlijk, maar ik zal even de volgorde noemen. Dominee van de Ziel, die houdt zijn referaat over de huisgodsdienst. Daarna is er een pauze. Kunnen we koffie drinken. Dan is er gelijk gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen. En na de pauze zou er een beantwoording zijn van de vragen. En daarna gaat Dominee van de Ziel met ons eindigen. Dan geef ik nu het woord aan de dominee.
graag met deze aanwezig mag zijn. Ik verder dat ik hier zo uitgenodigd ben. We zullen het iets in de hand zetten.
Nogmaals, ik ben zeer verheugd dat ik vanavond hier in uw midden mag zijn om u, waar nodig is, aan te steken om de huisgodsdienst in te voeren en als u dat mag doen, daarin aan te sporen om daarin te volharden, want dat is ook niet vanzelfsprekend. Als we het hebben over de huisgodsdienst, dan hebben we het over het dienen van de Heere in onze privésfeer. Misschien mag ik even beginnen met de persoonlijke getuigenis. Ik ben er van thuis uit ook niet mee opgegroeid. Naar de kerk en dan naar catechisatie. Dus dat allemaal wel. Maar huisgodsdienst, dat deden wij thuis ook niet. En ik was, denk ik, 1 jaar predikant. Boerderooi stond ik. Toen kreeg ik deze brochure, deze lezing van dokter Bicky. En die heb ik toen gelezen. Ja, en als je dit leest, dan kun je er eigenlijk niet meer onderuit om het niet te doen. Dus dat heeft me bijzonder geraakt. En vanaf dat moment heb ik dat ook proberen gestalte te geven in ons huisgezin. Wij hebben zelf 4 kinderen. En we proberen dus elke dag een moment te hebben om in ieder geval wat langer stil te staan bij de dingen die ik u vanavond mag voorhouden. Voordat ik mijn lezing zal gaan inzetten, wil ik een aantal boekjes laten zien waar ik ook mogelijk aan refereer. Maar dan weet u waar ik het over heb. Als het over de huisgodsdienst gaat, dan zijn er verschillende boekjes. Maar wat mij ook aangesproken heeft, dat is eigenlijk ook van dokter Bicky. Die heeft deze lezing gehouden, maar ook dit boekje geschreven. Aangaande mij en mijn huis. Nou, dat is een geweldig mooi boekje die ook, ja, handen en voeten geeft aan hoe je de huisgodsdienst gestalte geeft. Ik citeer daar ook nog wel uit. Om dan de huisgodsdienst gestalte te kunnen geven, daar moet ik zeggen, om daarbij geholpen te worden, heb je tegenwoordig best het een en ander, om het zo maar te zeggen, op de markt. Zo heb je een 9-delige serie of iets langer zelfs, maar dat is om het woord, dat is voor wat kleinere kinderen en daar wordt van Oud Testament en Nieuw Testament, feestdagen, wordt daar een stukje uitleg gegeven aan een bijbelgedeelte, een psalm staat erbij en soms ook vragen naar de kinderen, dat is een mooie methode voor wat kleinere kinderen. Als je wat oudere kinderen hebt, dan heb je deze serie van Andrea van Hartingsveld-Moree. Die heeft en de brieven van Paulus uitgelegd. En in elke bijbelstudie wordt een gedeelte behandeld. Er staan 4 vragen over dat gedeelte. En ja, kun je dit goed gebruiken voor de huisgodsdienst. En ze heeft ook nog 4 delen over gebed en gebod en over de geloofsleer. Dat is ook heel goed bruikbaar en ook weer met vragen. Dus dat betreft, er zijn best wel dingen die u kunnen helpen. Je hoeft niet het wiel zelf uit te vinden. Want wie ervan weet, die zegt, ja, het is best wel lastig om elke keer iets van het woord te zeggen. Nou, daar kun je ook een dagboekje bij gebruiken. Maar ook deze boekjes en anderen. Dat even vooraf. Als ik het vanavond over de huisgodsdienst heb, dan moeten we dat loszien van de persoonlijke stille tijd. Dat wil zeggen dat we persoonlijk een moment op de dag hebben waarin we in de stilte gebed doen. In stilte Gods woord onderzoeken. Daarnaast heb je dus de huisgodsdienst. En dan denk ik al snel aan de woorden van Jozua die zegt, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat was zijn vaste voornemen. Dat dienen als gezin moet al gestalte krijgen als een jong stelletje gaat trouwen. Als ze bij mij op bezoek komen, ik geef huwelijkscategorisatie. Dan komen ze 5 avonden bij elkaar, degene die het komende jaar gaan trouwen. En dan bespreken we het huwelijksformulier, maar dan komen ze ook nog een keer voor gesprek bij mij. Maar tijdens die categorisatie en ook tijdens dat bezoek, dan zeg ik, nou, als jullie nou getrouwd zijn, dan begin je de volgende dag gelijk met het dienen van de Heere gestalte te geven. Probeer dat te doen en stel dat niet uit. Want ja, lezen, dat zal wel gaan. En bidden, dat zal misschien ook nog wel gaan. Maar het samen zingen, dat vind ik toch een beetje eng. Ja, met z'n tweeën, dat is toch, ja, doe niet zo snel. Toch stimuleer ik dat, begin er nou maar gelijk aan. Dat went vanzelf. Dus daar moet het al beginnen. Hè, als je man en vrouw mag zijn en met elkaar het leven deelt, dat het dienen van de Heere toch de eerste plaats moet gaan staan. Als we dat doen, ja, dan rust daar ook de zegen van de Heer op. En in gezinsverbanden mogen we ook de woorden van de Heer Jezus heel letterlijk nemen. Maar twee, zelfs twee, of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar wil ik in het midden van hen zijn. Dat is toch een prachtige zegen. Die zegen die ontvangen we niet alleen in de eredienst, maar evengoed binnen het kleine kerkje van ons huisgezin. De predikant Petrus Wittebrongel, die zegt, zolang onze gezinnen niet in kerken zijn veranderd, zolang kunnen onze kerken niet zuiver zijn en kan het met de staat niet goed zijn. Hoe ga ik de lezing invullen? Nou, ik begin zo meteen met een aantal vragen aan u, aan jou te stellen. En dan zal ik vervolgens een situatie schetsen om een idee te krijgen van de huisgodsdienst. Vervolgens staan we stil bij het voorrecht van de huisgodsdienst. Aansluitend daarop wijzen we elkaar op de eis van de huisgodsdienst. Het laatste onderdeel van de lezing bestaat uit het voorstellen van de zegen wanneer we een huisgodsdienst houden, maar de keerzijde daarvan ook de schuld van het nalaten daarvan. Nou, zoals al aangekondigd is, is er dan na de pauze mogelijkheid om schriftelijk, maar het mag ook mondeling, om vragen te stellen. Het doel van mijn lezing is het onderstrepen van onze schuldige plicht huisgodsdienst te houden, maar ook het verlangen in u op te wekken en mee door te gaan, of er dus vanaf vandaag mee te beginnen. Allereerst zou ik u dus een paar vragen stellen. Nou, misschien is het niet iedereen zo vrijmoedig, maar het is een beetje om hoogte te krijgen van, ja, bent u er mee opgegroeid of niet? Maar laat ik het dan zo doen. Wie is er van thuis uit? Dat is een beetje lastig, je hebt ouderen en jongeren, maar wie is er van thuis uit mee opgegroeid dat er huisgodsdienst gehouden werd? Dus dan heb ik het even over drie dingen. Samen de schrift onderzoeken, samen zingen en samen gebed. Mag ik vingers zien die dat van huis uit gewoon en gewend zijn? Ja, prima. Een andere vraag is, we hebben over het gebed. In welk gezin wordt er hardop voorgegaan in het gebed door de vader, als die dan als hoofd van het gezin er is? En als die er niet is, dan kan de moeder dat waarnemen. Dan heb ik het even over gezin. Nou, dat hoeft geen eens met kinderen, maar als er wel kinderen zijn. Dus waar wordt er hardop voorgegaan in gebed? Nou, dat zijn er al wat meer. Nou, dat is fijn. Dan de volgende vraag, waar wordt er dagelijks met de maaltijd gezongen? Kijk eens aan, dat is ook heel mooi te zien. Dan nog een vraag, wie houdt huiscategorisatie voor de kinderen? Bijvoorbeeld door middel van een vragenboekje of zo. Prima. Nou, de laatste vraag, want we niet aan de gang blijven. Wie heeft er van de ouders regelmatig een persoonlijk gesprek met een van de kinderen en doet dan ook samen met hen een persoonlijk gebed? Kijk eens aan, dat is ook heel fijn te zien. Dat is heel goed, hè, dat we samen met de kinderen op de knieën gaan. Ja, goed, wij gaan naar onze volgende invulling van de lezing. Het houden van de huisgodsdienst, dat kan op verschillende manieren. Mede onder invloed van de predikant dominee Willem Telink is er in de nadere reformatie aandacht geschonken in ons land aan het houden van huisgodsdienst. Dat had de volgende achtergrond. De jonge Willem Telink ging op 25-jarige leeftijd naar Engeland en kwam daar in aanraking met het Puriteins gezinsleven. Hij merkte bij de Puriteinen een grote nadruk op de huisgodsdienst. Ouders die waren bijzonder betrokken op het geestelijke welzijn van hun kinderen en ze deden er alles aan, zo las ik ergens, om hun kinderen zo vroeg mogelijk te brengen op het pad naar de hemel. Dat is een mooie intentie, hè? Op vaste tijden werden de huisgodsdiensten gehouden en met name het gesprek met de kinderen nam een zeer belangrijke plaats in. Tegelijk was er bij de ouders een sterke begeerte om leesbare brieven van Christus te zijn. Want kinderen die leren niet alleen van het horen, maar bovenal van wat ze zien. Dus zodanig een leesbare brief te mogen zijn dat ze kinderen jaloers konden maken. Hoe goed het is om de Here te dienen. Telink, hij schrijft in zijn boek, wat de titel Huisboek heeft, het volgende van zijn ervaringen. En het gaat er mij even om een beeld te krijgen hoe huisgodsdienst kan functioneren. Het is een wat lang citaat, maar ik probeer het duidelijk en niet te snel te lezen. Dan kunt u iets van die indruk opdoen van zijn ondervindingen in Engeland. Hij zegt, 's morgens maakte zich een ieder op tijd op voor zijn werk. Maar voordat iemand zich tot de werken van zijn beroep begaf, werd eerst de naam van de Heere standvastig aangeroepen en een hoofdstuk met behoorlijk onderzoek gelezen. Dit werd zo getrouw door iedereen gedaan dat zelfs de dienstboden dat niet mochten verzuimen, maar hun werd daarvoor iedere morgen genoeg tijd vergund. Na de dag zo te zijn begonnen, oefende een ieder zijn beroep uit tot omstreeks het middageten. En dan verzamelde zich het hele huisgezin. Ze lazen vervolgens samen een hoofdstuk uit de Bijbel. Zo, door het lezen van het woord bereid, riepen ze eendrachtig de naam van de Heere aan. Daarna spraken ze aan de tafel wat elk uit het hoofdstuk had opgemerkt. En na het eten zongen ze gezamenlijk een psalm, waarna zich ieder weer tot zijn werk keerde. Die deden zij 's avonds voor het eten op diezelfde wijze. Tegen de tijd dat ze naar bed zouden gaan, overlegden zij tussen God en zichzelf alleen de loop van de dag. Zo bepaalden zij zich naar de gelegenheid van zaken door het gebed goden. Ze legden de zaken van de dag bij de Heer neer. Op de zaterdagmiddag werden degenen die weinig kennis hadden, dienstboden en kinderen, gecategoriseerd. Op de dag des Heeren kwamen ze 's morgens voor de preek bijeen, lazen een hoofdstuk en baden eendrachtig. Daarna spoedden zij zich naar de kerk en hoorden met aandacht als diegenen die wisten dat ze rekenschap moesten afleggen van het woord, begaven zij zich naar de kerk. Sommigen schreven die preek uit de mond van de dienaar, thuiskomende op. Iedereen paste wat hij gehoord had in het bijzonder op zijn eigen conscientie toe en bad de Heer om een zegen erover. 'S middags aan tafel sprak men over de preek. Na een psalm gezongen te hebben, trok iedereen zich terug, niet om een middagdutje te doen, maar om zich door gebed en heilige meditatie weer op het gehoor van het woord voor te bereiden, waarheen ze zich op gepaste tijd spoedden. Na de preek overlegden zij alleen of met anderen hetgeen ze gehoord hadden. Tegen de avond kwam het hele gezin bijeen en verhaalden ze de preek. Daar werden dan de dienstboden en de kinderen nauwkeurig onderzocht hoe aandachtig zij geweest waren en wat ze onthouden hadden. Nadat dat gedaan was, baden zij samen. Nou, dit al dus Telink. Dat is zijn indruk die hij opgedaan heeft in Engeland. En ja, dat heeft hem ook grote indruk nagelaten. Heeft hij meegenomen en ook verwerkt in een boek. En ja, dat heeft inderdaad de reformatie zeker zijn invloed gehad. Er zijn, als we het over huisgodsdienst hebben, geen vaststaande regels om de Heere te dienen in het gezin. Elke gezinsomstandigheden die zijn weer anders. Met kleine kinderen zijn er meer vaste momenten bij de maaltijd om bij elkaar te zijn. Daarentegen wordt bij de grotere kinderen al wat moeilijker als ze naar het voortgezet onderwijs gaan bijvoorbeeld, of zelfs gaan studeren. De een moet direct na het eten naar de catechisatie of naar de club, een ander die komt zelfs niet eten. Meer van die factoren spelen een rol. Een van de belangrijkste factoren is misschien wel dat alles in onze tijd onder tijdsdruk staat. Wat een teken aan de wand dat we geen tijd meer hebben voor de Heer en voor zijn dienst. Dat staat zo onder spanning. U herkent dat misschien wel. Zelfs op de zondag kan het onder spanning staan. Maar door de week niet minder dan op de zondag. Je voelt ook als je de Heer wil dienen dat de duivel er alles aan doet om dat te verstoren, onder druk te zetten. Dominee Bieke, ik heb zo net zijn naam al laten vallen. Hij zegt, uw kinderen moeten begrijpen dat de huisgodsdienst de belangrijkste dagelijkse bezigheid is en dat deze door niets verstoord mag worden. Nou, dat is zijn inzet en vanuit deze inzet willen we dan het een en ander gaan overdenken. Laten we eerst eens wat facetten noemen die bij het dienen van de Here de inhoud daaraan kunnen geven. Er zijn vanuit de ervaringen van Theolink wel een aantal aspecten al genoemd, maar als ik ze nog even op een rijtje mag zetten. Het gezamenlijk lezen van Gods woord, het samen bidden, het zingen met elkaar, de huiscategorisatie, de voorbereiding en bespreking van de preek, dag of week, sluiting met het gezin, als laatste persoonlijk gesprek en gebed met de kinderen. Ik denk dat huisgodsdienst vorm gegeven moet worden in een strak schema, die heeft een verkeerd beeld van de huisgodsdienstoefening. Belangrijk is wel dat er vaste momenten zijn, maar even belangrijk is dat er een zekere spontaniteit bij komt kijken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Deuteronomium 6. En let eens op de verschillende ogenblikken wanneer de Heer de dingen aan de orde stelt. Als hij zegt, en deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als ge op de weg gaat en als gij neerligt en als ge opstaat. De hele dag door zijn er dus genoeg momenten om aanleiding te hebben om met je kinderen te spreken over de Heer. Soms is die tijd er niet. Dan moeten we niet wetmatig hiermee omgaan, het moet en het zal, want dat gaat niet. En andere keren zijn het juist van die bijzondere momenten dat hij zegt, ja, nu landt het, nu is er aanleiding voor. Daarbij is het van allergrootst belang dat wij voorleven, zoals gezegd, wat we hen in de praktijk meegeven. Helaas zien we dat heel veel mensen iets met de ene hand opbouwen en met de andere hand afbreken. Nou, u voelt wel aan, dan bereik je menselijke wijs gesproken niets. U kent de uitdrukking woorden wekken, voorbeelden trekken. Bisschop Ruil, de Engelse bisschop, hij zegt, vaders en moeders, vergeet niet dat kinderen meer leren door hun ogen dan door hun oren. Geen enkele school geeft zulke diepe indruk op het karakter dan het ouderlijk huis. Zorgen voor een goed en warm gezinsklimaat, dat is belangrijk. Ik las ergens, kinderen hebben in de opvoeding de ABC-vitamine nodig. Aandacht, belangstelling en contact. Wat een onschatbare waarde als dit rondom Gods woord er mag zijn binnen het gezin. En als we dan eens even die facetten langs gaan met elkaar, dan denk ik allereerst aan het Bijbel lezen. Als we de Bijbel lezen, dan vinden we daar regelmatig de oproep om de schrift te onderzoeken. Van de inwoners van Berea staat zelfs dat zij het woord ontvingen met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijkse schrift. Ik las ergens en ik zeg het met eerbied, wie de schrift gesloten laat, die snoert God als het ware de mond en verhindert hem ons aan te spreken. Wie geen tijd heeft voor ons woord, die heeft ook geen tijd om voor zijn ziel te zorgen. Als ouders en kinderen hebben we gezamenlijk het woord te openen, met elkaar te overdenken. De kinderen ook te bevragen, heb je het begrepen? Of anders gezegd, vragen te stellen om te kijken of ze geluisterd hebben. En vertel als ouders ook eens uit je eigen leven wat dat woord nou voor je gedaan heeft, zodat ze ook proeven, ja, het is niet maar een Bijbel. En nee, hoe functioneert dat? Wat doet dat in je hart? Wat doet dat in je leven? Wat laat dat na? Wat is de kracht van het woord in de praktijk van het leven? Dat je ook iets mag vertellen van Gods leiding in je leven, als die je mag zijn. Dat de Heere sprak en dat de Heere woorden van betekenis gaf op kruispunten van het leven. Daar kunnen kinderen van leren. Maak in ieder geval elke dag tijd vrij om u samen met de kinderen, als u die hebt, zich rondom het woord van God te scharen. De vader van het gezin heeft zich daarop voor te bereiden om wat van dat gedeelte te zeggen, of naar aanleiding van de boekjes die ik heb laten zien, dat te lezen en met elkaar te bespreken. En dat mag in alle eenvoud, ook in alle gebrek. Je hoeft geen predikant te zijn om dit te doen. Echt niet. Maar oefen uzelf daarin. Dat is de taak van vaders. Immers zij zijn door de Heer als priester en profeet over het gezin gesteld. We kunnen daar ook middelen voor gebruiken, zoals ik al aangaf. En het is zeker in de praktijk lastig als je hele jonge kinderen hebt en wat oudere kinderen hebt, hoe je daar gestalte aan moet geven. Wat uit de Bijbel gelezen is, dat wordt dus uitgelegd en met persoonlijke vragen toegepast op het hart en de praktijk van het alledaagse leven. En je hebt natuurlijk alle vrijheid om dat op eigen manier in te vullen. Ieder gezin zal zo zijn eigen gewoonte hebben. Dat kan bijvoorbeeld door 's morgens een hoofdstuk of een half hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. 'S middags door de kinderbijbel te lezen als je nog jonge kinderen hebt. Of lees eens een keer de Christen of de Christinnenreis of de Heilige Oorlog van John Bunyan. En 's avonds kunt u bijvoorbeeld gewoon een dagboek bij de Bijbel nemen. Het is maar even om een idee te hebben hoe dat mogelijk is, hoe dat kan. Wie zo Gods woord bewaart als een richtsnoer en als rode draad in het dagelijks leven, zal de zegen van de Heere werkelijk ontvangen. Wie zo in de loop van de jaren Gods woord leest, geeft daarmee de volle raad van God aan de kinderen mee. Verder is het goed wanneer het in het Bijbelgedeelte naar voren komt, eens een thema bijvoorbeeld uit de geloofsleer te verdiepen. Dat je daar eens op doorgaat. Wat is nou wedergeboorte? Wat is nu bekering? Wat is nu het verschil tussen wondergeloof en tussen historisch geloof en tussen tijdgeloof en zaligmakend geloof? En dat je er zo dieper op doorgaat. Dat je die dingen ook je kinderen meegeeft, dat ze onderscheidingsvermogen krijgen wat het wel is, wat het niet is. En wat ook zo nuttig is, dat je de belijdenisgeschriften hen eigen maakt. Want daar wordt onze schat in overgeleverd en zouden we die onze kinderen onthouden. De praktijk leert dat als we als ouders de gezinsgodsdienst toch wel veel onderschatten. Wie huisgodsdienst houdt, weet dat het gevaar groter is te verslappen dan nauwgezet te volharden. Maar laat de gezinsgodsdienst er niet bij hangen. Ook niet als, nou, dat moet nog even gebeuren. Probeer er gewoon tijd voor te reserveren. En voor de een zou dat een kwartier zijn en misschien voor de ander een half uur. Dat is misschien al best wel heel lang. Maar reserveer de tijd voor, dat kinderen het ook weten. Ja, nu is het tijd om samen, eerbiedig, ons rondom het woord te scharen. Dat het ook gevoeld wordt, dit is een belangrijk moment. Dat kan voor de een na de maaltijd in de ochtend. Voor de ander zal het misschien 's avonds aan de maaltijd het geschiktste moment zijn. Je moet dat, denk ik, als gezin zelf bepalen. Het kan zelfs zo zijn dat als het heel moeilijk is om bij de maaltijden dat te doen, dat u, als u oudere kinderen hebt, mogelijk kunt doen als afsluiting van de dag bijvoorbeeld. Iedere gezinssituatie is weer anders. Als we voor ons beroep de hele week van huis zijn, of 's morgens en 's avonds niet bij het eten aanwezig kunnen zijn, dan zou ik toch willen voorstellen, ja, laat dan de moeder die taak maar overnemen, zodat in het weekend de vader dat kan doen. Daarbij is het goed dat ieder gezinslid er ook bij betrokken wordt. Van de jongste tot de oudste. ze kunnen lezen, dan zou ik voorstellen, geef ze allemaal een persoonlijke eigen Bijbel waar ze in kunnen meelezen. Wij zelf doen dat op die wijze dat ze om de beurt een vers uit de Bijbel lezen en zo maken we de ronde totdat het Bijbelgedeelte gelezen is. Zo betrek je ze erbij. En wat u ook kunt doen, dat is dan even een lijn hieruit voortvloeiend. Dat zodra de kinderen kunnen lezen, dan kunt u hen ook 's avonds, ja, met hen de dag afsluiten. En je hebt tegenwoordig hele mooie dagboekjes ook voor elke leeftijd. Dus dat is ook iets wat goed is om de kinderen aan te leren. Wat is het een groot voorrecht dat we als gezin laten zien dat wij de Heer als koning willen dienen. Dat woord van de Heer, dat wijst ons de weg in de wereld waarin zoveel geesten het voor het zeggen lijken te hebben. Buigen voor het woord en leven uit het woord, dat past een christen. Dat is onze plicht. Om door de hele wapenrusting aan te doen, om de listige tactieken van de duivel te doorzien en tegen te strijden. En onderschat het niet dat de Satan als stormrammen, alle stormrammen zal inzetten om het christelijk gezin als basis en bolwerk te ondermijnen. Daar zijn aanvallen op te zetten. Ook in onze gezinnen ligt het gevaar op de loer. Als het al niet zo is ons aan te passen aan het moderne levensgevoel, daarbij moeten we uitkijken dat we naar de regel van Gods woord ons niet laten leiden door de tijdsgeest, door de moderne media. En dat is op zich een lezing op zich waard om te kijken van hoe moet je daar dan mee omgaan. Want ook dat kom je in de gemeente tegen. Dat wij de Heere wel willen dienen, maar even goed laten we de invloedssfeer van de wereld maar zo tot hen komen en worden ze met van alles volgegoten. En dan is de vraag, ja, wat is nou het sterkst op het natuurlijk hart? Dat is toch uiteindelijk de wereld. We hebben genade nodig, wil de boodschap van het woord voor ons gezaghebbend worden. Daarom moeten de kinderen ook voelen dat dat het belangrijkste is. Ten tweede, naast dat we dus de Bijbel lezen, kunnen we denken aan het gezinsgebed. Ook hierin heeft de vader een hoofdtaak. De vader die heeft hardop voor te gaan in het gebed. Het valt me op dat dit toch op veel plaatsen nog niet gebeurt. Er is een bepaalde schroom. En daarom, zoals gezegd, is het goed om als je getrouwd bent daar gelijk mee te beginnen. Aan tafel, als afsluiting van de dag, hardop voor te gaan. Misschien zal het in het begin wel heel moeilijk zijn, maar begin dan maar met een formuliergebed of met het Onze Vader, maar begin ermee. Een Godvrezende vader zijn, dus mijn kinderen die hebben er ook recht op om te weten hoe ik met God spreek en dat ze soms iets kunnen merken wat er allemaal in mijn hart leeft. Elke vader moet in zijn huisgezin zijn als een koning, priester en profeet om te regeren, te leren en te bidden. Wat is er toch een zegen om als gezin met elkaar te bidden. Vraag maar, ja, eenvoudig aan de kinderen waarvoor ze willen bidden. Dat kan voorbeden zijn voor de wereld, voor ons land, voor de zieken in de gemeente, voor de school waar de kinderen op zitten, voor het eigen gezin, voor andere dingen. En als de kinderen al op leeftijd zijn, dan kun je ze ook zelf het gebed aanleren. Wij zelf doen dat. Doordat de kinderen, ik begin meestal de maaltijd met gebed en ik laat dan een van de kinderen, de maaltijd besluiten. En dat gaat bij de jongste in alle eenvoud. En bij de oudste, die geeft er dan weer gestalte aan. Maar zo maken ze zich ook het gebed eigen om vrij te bidden. Daar hoeven ze zich ook niet meer voor te schamen dan. Zo hoop je ze wat mee te geven. Ik denk ook nog even aan het volgende voorval. Dat betekent eigenlijk hoe belangrijk het is dat kinderen heel vroeg leren bidden. Dat was op een operatiekamer ergens in een ziekenhuis. En daar werd zo'n jongetje geopereerd worden. De dokter die legde hem vriendelijk uit wat er zou gaan gebeuren. Hij zei, ik geef je zo meteen een spuitje. Dan ga je even lekker slapen. En als je dan weer wakker wordt, dan is de operatie voorbij. En zo hopen we je beter te maken. Maar daar moest de kleine jongen toch even over nadenken. Dat hij even ging slapen. En hij zei, ja maar voor ik ga slapen, ga ik al dat eerste gebed doen. En zo gebeurde het ook. Dat kleine jongetje dat knielde naast het ziekenhuisbed neer. En de arts en de verpleegster die luisterde terwijl hij daar zijn eenvoudige gebedje deed. Ik ga slapen, ik ga moe. En zo ging hij verder. Nou, dat is toch een getuigenis. Hè? Als de kinderen dat zo meekrijgen. Dat zullen ze niet allemaal doen. Hè? We weten dat ook wel. Maar bedoel maar, het is toch heel mooi. Dat je zo, ja, je kinderen leert dat bidden heel normaal is, ook in het openbaar. Een derde punt, welk tot de huisgodsdienst behoort, is het zingen. Ook dat is iets waar ik de aanstaande echtpaar op wijs. Samen zingen. En misschien bent u het zelf wel uit eigen gezinsverband gewoon om bijvoorbeeld op de zaterdagavond of op de zondagavond of op een ander moment samen ook rondom een muziekinstrument, piano of orgel of andere muziekinstrumenten te zingen. Zingen is al heerlijk bijbels. Naast de onbereinde psalmen zijn er ook bijbelliederen, geestelijke liederen en gezangen. We lezen in Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen. En geestelijke liederen zingen de Heer met aangenaamheid in uw hart. Wel moeten we hier een kanttekening plaatsen. Laten we wel op de inhoud van de liederen letten. Daarbij is niks mis mee als thuis dus begeleiden met muziekinstrumenten. Maar het is wel belangrijk dat we ook verantwoorde liederen en gezangen zingen. Omdat er zoveel op de markt te koop is, om het zo maar te zeggen. We lezen in Psalm 118, vers 15, in de tenten der rechtvaardigen is de stem des gejuichs en des heils. En de rechterhand des Heren doet prachtige daden. De psalmdichter die kan ermee bedoeld hebben dat als men langs de huizen of de tenten van de Israëlieten kwam, u het gezang kon horen. Philip Henry, de vader van Matthew Henry, de Bijbelverklaarder, die zegt, deze tekst is de Bijbelse grondslag die we voor het zingen van de psalm in de gezingen zinnen nodig hebben. Nou, prachtig. Ik denk aan het oudere echtpaar in mijn gemeente. Ik was daar een keer, ze waren 60 jaar getrouwd. En ze zeiden, dominee, elke avond voordat wij gaan slapen, zingen we met elkaar een paar psalmen. Nou, dat is toch heel mooi dat ook zo hoort. Laten we onze huisgodsdienst sieren met het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Gods woord houdt het ons toch voor, is men godsmuts, dat men psalmen zingen. Onze godsdienst kan immers zo verschralen, het dienen van de Heer zo uithollen, maar wat dan een zegen als je met elkaar mag zingen. Dat je uit de put kan zingen, dat je vanuit de duisternis tot het licht kan zingen. Psalmen die kunnen soms op momenten zoveel met je doen. En wie de moed opbrengt om dat als gezin samen te doen, die zal er nooit spijt van krijgen. En juist de zegen ervan samen ervaren. Er gaat kracht vanuit. Het verruimt het hart. Het verjaagt dikwijls de zorgen. En was het Luther niet die zei dat door bidden en zingen de duivel te loop gaat? Een vierde punt is de huiscategorisatie. We kunnen daar kort over zijn. We kunnen het doen door bijvoorbeeld door middel van vragenboekjes. Voor jonge kinderen is er een mooi boekje van Matthew Henry. Voor ons en onze kinderen. Ook het boekje van dominee M. Golverdingen is goed bruikbaar, omdat de kinderen het weten. Daarnaast doen we tot kort begrip tot de mogelijkheden. En jonge kinderen, maar ze zijn over het algemeen zo leergierig. Ze vinden het leuk als er vragen aan hen gesteld worden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. De kinderen die krijgen ook op school en binnen de gemeente het nodige onderwijs, bijvoorbeeld op de catechisatie. Dan is het denk ik belangrijk dat we ze niet overvragen. Het moet niet gaan tegenstaan. Maar het is wel zo, tonen als ouders de betrokkenheid bij hetgeen ze leren. Het is zo mooi van Joodse gezinnen dat de Joden de kunst hebben dat de kinderen een vreugde hebben om bijbelgedeelte uit zijn hoofd te leren, om dingen eigen te maken, dat ze leergierig gemaakt worden. Dat is heel bijzonder. Dat wij wel een beetje missen. Tenminste, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan zit het er niet in van natuur. Hè? Dat, het is mooi dat je, de Joodse ouders die geven dat met de paplepel er als het ware in. Ten vijfde, de voorbereiding en bespreking van de preek. Het is goed dat zondag ingekaderd wordt door het gebed. Bijvoorbeeld voordat we naar de kerk gaan, gezamenlijk in gebed te gaan tot de Heer. Dat kan ook al bij de maaltijd. Je maakt je kinderen dan van bewust dat de Heer door de prediking straks tot ons gaat spreken. Je maakt de kinderen ervan bewust dat de Heer door de prediking een woord heeft tot ons. De gemeente, de predikant of de kandidaat, die hebben voorbeden nodig. En er zijn gezinnen waar die zegen voordat ze naar het Godshuis gaan. Ja, dat ze samen knielend die zegen vragen. Het is het goed om daar al jong mee te beginnen. Daarbij kun je voor de catechismespreek de te behandelen zondag bijvoorbeeld als thuis doorlezen. Ook daar heb je mooie vragenboekjes bij. Ook zelfs boekjes waar een stukje uitgelegd wordt, zodat de kinderen al een beetje hebben van, oh, daar gaat het over. Dan pikken ze de preek misschien ook wat makkelijker op. Wat ook belangrijk is, leer de kinderen eerbied bij. Thuis, in Gods huis, stimuleer ze de punten van de preek eens te onthouden bijvoorbeeld. Of tijdens de dienst de punten van de preek op te schrijven, waarom niet? Laat uw kind ook, leer uw kind ook dat ze een goede luisterhouding aannemen. Dat zijn allemaal facetten die je, je kinderen mag meegeven. Daarbij is het ook van groot belang dat de kinderen proeven dat vader en moeder de dienst van de Heer ook hartelijk lief hebben. Dat het een liefdedienst is, dat de preken voeding zijn voor het geestelijk leven. Van belang is ook de preken thuis dan weer met elkaar te bespreken. De een heeft hier wat anders gehoord dan de ander en de een heeft hier wat anders aangesproken dan de ander. Met het bespreken van de preek geef je als ouders het belang aan van het spreken van God tot als mens. Probeer ook als ouders de kritiek die er kan zijn ook goed op te vangen en te begeleiden. De vragen die er naar de preek zijn ook bespreekbaar te maken. En wat ook niet onbelangrijk is, is wat ik las bij dominee Dicky. Goed luisteren betekent het woord van God toepassen. Als u het gehoorde waarheid niet in de praktijk brengt, dan hebt u niet goed naar de boodschap van God geluisterd. En dat merken de kinderen aan ons. Als een dominee zegt dat we dit of dat gestalte moeten geven, en vervolgens spreken we dat en we doen dat niet, dan denken de kinderen ook, het zou dan niet belangrijk zijn. Snapt u hoe belangrijk het voorleven is? Uit recent onderzoek onder jongeren bleek dat 22% van de gezinnen thuis nooit over de preek napraat. Dat in 55% van de gezinnen soms over de preek gesproken wordt. Dat is zeer mager, dat voelt u wel aan. Maar hoe zit dat bij ons? Ten zesde, dag- of weeksluiting. In de regel wordt dit met oudere kinderen gedaan. Bijvoorbeeld die even laat als ouders naar bed gaan, of met kinderen die studeren, die in de week niet thuis zijn en in het weekend weer thuis komen. Dan is het dan goed om toch samen een moment te hebben om de week af te sluiten, om de nieuwe week te beginnen. En daar kun je een eigen invulling aan geven. En als laatste punt wil ik een persoonlijk gesprek en gebed met onze kinderen afzonderlijk noemen. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar je hebt wel eens het gevoel dat je kinderen op bepaalde momenten, zeker als ze een beetje de puberteit ingaan, dat je ze niet meer bereikt. Dat je geen vat op ze hebt. Dat je begrip als het ware op ze kwijtraakt. Nou, dat ze in een periode leven waarin ze, nadat we kunnen gewaar worden, minder ontvankelijk zijn voor de dingen die je ze meegeeft, die ze in de kerk horen. Neem dan op gelegen tijd, als je even met ze alleen bent of zo eens op de rand van het bed zit, de gelegenheid het eens met hun te hebben over hun eigen ziel en over hun zaligheid. Maar het ook eens over de dingen die bijvoorbeeld in de week gepasseerd zijn. Toon belangstelling. Leg geestelijke vragen, maar ook alledaagse levensvragen samen met hen in het gebed op neer bij de Heer. Dat moet ook geen wet worden. Een zekere spontaniteit, die moet er blijven. Wat een zegen om zo onze kinderen tot Christus te leiden. We hebben straks aangehaald, we hebben onze plicht onze kinderen zo ver mogelijk op de weg naar de hemel te leiden. We kunnen onze kinderen niets geven. Maar de Heer die wil het in deze weg wel geven. Dat is zijn belofte. We hebben als ouders niet alleen de weg tot God en tot Christus te wijzen, maar hen daar ook op voor te gaan. Moeten we bij de opvoeding van onze kinderen niet steeds voor ogen houden dat niet een maatschappelijke carrière, maar dat de ziel van onze kinderen het belangrijkste is. Kinderen zijn niet ontvangen om ermee te pronken, om ze op te voeden voor de wereld alleen, maar in eerste plaats voor de Heere en zijn dienst. Dit punt afrondend. De predikant John MacArthur die zei, ik ben ervan overtuigd dat christelijke ouders, als zij de eenvoudige principes die de Bijbel uitdraagt, begrijpen en toepassen, uit kunnen stijgen boven de trends van de seculiere maatschappij en hun kinderen kunnen opvoeden tot eer van Christus in elke cultuur, onder alle omstandigheden. Ik wil ten derde bij het punt stilstaan van het voorrecht wat de huisgodsdienst met zich meebrengt. De Heer Jezus die heeft het gezegd, laat de kinderen, de kinderkunst, tot me komen, verhindert ze niet, want er zulk is het Koninkrijk Gods. Het is een grote verantwoording, een hindernis te zijn voor onze kinderen, om het Koninkrijk van God niet in te gaan. Want dat kan. Dat gebeurt. Maar zouden we er niet alles voor over moeten hebben te mogen weten dat de namen van onze kinderen in de hemel opgeschreven staan? In het boek des levens. Welke ouder is niet vervuld met zorg over de toekomst en de eeuwigheid van de ziel van een kind? Wat is het daarom een voorrecht om huisgodsdienst te houden? Hoeveel ouders kom je niet tegen en net wel... We hebben allemaal ons lek en gebrek, maar dat ouders zo om tekortkomingen zien en nalatigheden, om maar niet te spreken over het feit dat de godsdienstige opvoeding gewoonweg nagelaten wordt. Dat doet me denken aan de woorden van de bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry. Hij moet op zijn sterfbed tegen zijn kinderen gezegd hebben, kinderen, ik heb in veel opzichten ben ik niet zo'n goede vader voor jullie geweest. Maar één ding kan ik jullie zeggen. Christus is het middelpunt van ons huis geweest en ik roep jullie deze dag tot getuigen dat als jullie mij niet ontmoeten aan de rechterzijde van de Heer Jezus op de oordeelsdag, jullie hel een dubbele hel zal zijn. Want we hebben samen gezongen, we hebben samen gebeden, we hebben samen gesproken en als jullie je afkeren van dit licht en deze voorrechten en erop staan jullie eigen weg te gaan, dan kunnen we alleen nog maar bidden dat al jullie bijbelstudie en onderwijs en al het zingen en bidden in het dit gezin geschiet niet tegen jullie zal opstaan in de grote dag van Gods gericht. Dat is wat. Als je je zo mag vrijmaken van je kinderen. Er rust alleen maar zegen als we van de Heere, als we de weg van het woord gaan. De zegen des Heeren die maakt. Schatrijk. Rijk in Christus. Rijk door Christus. Dat is ons de ziel van onze kinderen waard. Dat mag gevraagd zijn. Bedenk eens dat God het waard is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En lees het doopformulier nog eens en let dan goed op wat God in de belofte geeft en wat God belooft. Daarom kunnen we ons alleen in ongeloof onttrekken. En we hebben een belovend God. Wat een wonder. De Heere die werkt en die wekt door de Heilige Geest het geloof door deze ingestelde middelen. De prediking van het woord in het bijzonder. Maar ook in de weg van een getrouwe huisgodsdienst zal het voor de kinderen, voor heel het leven, van onschatbare waarde zijn leer, de jongen, de eerste beginselen naar de eind zijn weegs, nadat hij kan bevatten. Als hij oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Stel onszelf de vraag, welke geestelijke erfenis geven wij onze kinderen mee of hebben we meegegeven? Dan ten vierde de plicht om huisgodsdienst te houden. Kort willen we je aandacht nog vervragen. Wanneer we de Bijbel lezen, dan komen we steeds weer oproepen en bevelen tegen om de kinderen de vrezen des Heren te leren. Denk aan David, Psalm 34. Komt gij kinderen, hoort naar mij en ik zal u des Heren vrezen leren. We hebben nu Deuteronomium 6 al genoemd over het inscherpen. En ook in het boek Spreuken hebben we zojuist geciteerd. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns weegs. En misschien mochten we er pleitgrond van maken wat we lezen in Jesaja 54. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Dus mag dat geen pleitgrond zijn. Op grond van het verbond. Dat je zegt, Heere, mag het zo zijn. Met al uw kinderen. Ook die tegendraads is. Want Heere, als u ingrijpt. Ach, dan is voor u zo niets te wonderlijks. Voor het houden van de huisgodsdienst is het ook van belang wat we als ouders met de doop van onze kinderen beloofd hebben. Immers ons is gevraagd of u niet belooft en voor u neemt, dit is voor uw rekening neemt. Dit kind, als het tot zijn of haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder bent en de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw ongeveinsd antwoord? En hebt u ja gezegd. We hebben voor Gods aangezicht ons antwoord gegeven. Ook voor het houden van de huisgodsdienst. We zijn erachter gekomen, als we eraan begonnen zijn, dat we het niet in eigen kracht kunnen. Maar als we met deze dingen bezig zijn, dan mogen we pleiten. Of de Heere, dan kracht wil geven en lust en liefde om met deze dingen met elkaar bezig te zijn. En als de Heere zijn woord aan ons hart en het hart van de kinderen zegent, dan is er toch geen betere en mooiere toekomst. Omdat we mogen weten, in het huis des vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Er zal toch niets groters zijn. Als je zelf de Heere mag vrezen. En dat je in de hemel mag komen. En dat je tot je verwondering ook mag gaan zien. En al mijn kinderen. Bedankt voor uw aandacht. Zullen wij nog een psalm zingen? Daarvoor psalm 34. Met elkaar te zingen en daarvan de verse 5 van 34 vers 5 vreest hem te alle tijd gij heiligen daar ge ondervindt en het zesde vers komt kinder hoort naar mij neemt mijn getrouwe raad in acht het vijfde en zesde vers van psalm 34 pauze. En als u vragen hebt, dan mag dat schriftelijk, maar het mag ook mondeling. Dus kijk maar. Ik heb één vraag hier voor me liggen. Dus dat betekent die is schriftelijk gesteld. Dus de andere die mogen mondeling gesteld worden. En daar wilde ik eerst maar mee beginnen. Dus wie durft de spits af te bijten om een mondelinge vraag te stellen als die er is?
Ik zeg maar één vraag. Dat doe ik al jaren, maar het is zo moeilijk om dat vast te houden en om dat uitdagend te houden, zo te zeggen. Ja, ik zeg dat misschien wel verkeerd, maar hebt u misschien wat ideeën om dat goed vast te houden? Hè? Dat je zak zo gauw af, of als vader zijn, of als kind zijn.
Ja.
Dat mag het niet worden. Het moet helder zijn, het moet levendig zijn.
Prima. Heeft iedereen de vraag gehoord? Ja, als het niet zo is, dan weten we het nog niet. Maar het gaat er even over, je kunt eraan beginnen, maar erin te volharden. Dat is al lastig in de praktijk. Plus, het kan sleur worden. En het kan ook zo zijn, ja, er zijn zoveel factoren, maar als vader kom ik wel eens moe thuis. En dan heb je genoeg aan je hoofd en dan moet je, dat heb je dus al, moet je ook nog eens ja, met elkaar gezinsgodsdienst houden. Nou, dat zijn best wel dingen die alles bij elkaar wat spanningsveld geven. Nou, ja, dat is in het leven altijd zo. Hè. Ergens aan beginnen, dat lukt nog wel, maar volharden, dat is, dan komt het erop aan. En ja, ik denk dat dat dan toch maar in de binnenkamer moet beginnen. Dat je vraagt, heren, wilt u me daar bij helpen? Want ik kan het ook vanuit mezelf niet opbrengen. En dat is in het hele leven zo. De Heer Jezus zegt, zonder mij kunt gij niks doen. Dat gaat ook hiermee. Je moet het echt van de Heer verwachten. En dan mag je er hier ook op pleiten, denk ik. Zeg, heren. Ik heb het de doop wel beloofd en ik verlang het ook wel te doen. Maar ja, ik kan het gewoon zelf niet. Nou, dat ziet de Heer graag, want we willen ons afhankelijk hebben. Dus daar begint het denk ik sowieso mee. He, sowieso ook te bidden, Heer, mag het gezegend worden, maar ook wilt u me de kracht geven om ja, daarmee door te gaan. Nou ja, goed, wat een mogelijkheid is om de sleur te doorbreken, is denk ik, je kunt soms wat variatie brengen in de dingen die je met elkaar bespreekt. Wat is variatie? Ik denk dat het goed is dat er drie facetten van bijbellezing, zingen en ook gebed, dat die drie factoren wel wezenlijk zijn. Maar als je de inhoud wat andere gestalte wil geven, dan kun je met bijbellezen bijvoorbeeld. Dus deze boekjes die kom je ook een keer door en die zijn een keer uit, dat je iets anders probeert. Dus dat betekent, dit zijn de brieven, dat zijn dus hoofdstukken uit de Bijbel. Nou, dit boekje wat ik hier dan als voorbeeld meegenomen heb, dat gaat over het gebed. Nou, dan breng je variatie aan inhoud door gewoon eens een periode stil te staan bij wat nou het gebed is. En dat is heel praktisch hoor. Binnenkamergebed, op vaste tijden bidden. Altijd en overal bidden. Dus het gaat heel breed als het gaat over het gebed. Dus daarin variatie. Nou, misschien kun je, als je gezinsleden hebt die muziekinstrumenten hebben. Ja, dan kom je weer met het punt van tijd natuurlijk. Maar laat die dat dan begeleiden. Dat is dan misschien meer het weekend het geval, dat je wat meer tijd hebt. En kun je, denk ik, wel proberen om daar in te volharden. Het is ook soms lastig. Soms zeggen we wel eens, het is stilte voor de storm. De andere keren is het rustig, maar de andere keren dan is het storm van binnen. Dan denk je wel eens, hoe moet je ze stil krijgen? En de een zit te wiebelen en de andere. Nou, dat is toch vaak met kleine kinderen. En met de grotere kinderen die kunnen weer een onverschillige houding aannemen. En denk je wel eens, het wordt nooit wat. Dus het is heel ontmoedigend soms hè, om ermee door te gaan. Maar toch plichtsgetrouw te zijn. En de ene heeft zijn karakter mee, dus die discipline. En de ander die, ja, die is wat slapper van karakter. En die, nou, die, daarom heb je als man en vrouw ook elkaar een beetje opscherpen. Hè. Dat is denk ik heel goed. Ja, dus... ja, je voelt dat het allemaal gewoon onder druk staat. Ik noemde het punt van tijd. Hè. Als je, wij doen zelfs 's morgens altijd dat we de huisgodsdienst waarnemen. Maar ja, ik ben natuurlijk in de mooie gelegenheid dat ik mijn eigen tijd kan invullen. Dus wij doen dat, we deden altijd van 7:30. Wij doen een kwartiertje, 20 minuten. Maar we zaten altijd om 7:30 aan tafel. Nu is onze oudste dochter naar het voortgezet onderwijs, dus nu zitten we om 7:00 aan tafel. Maar dan proberen we toch een tijd te hebben om samen de dag te beginnen. Nou, als je dus 's avonds hebt, ja, dan de een moet naar de catechisatie en de ander die moet misschien naar muziekles en weer, of naar iets anders. En dat kan variëren in het gezin, de een moet zo laat daar zijn, de ander... Het is soms echt puzzelen om toch de tijd samen te hebben om de Heren te dienen. En dat lukt ook niet altijd. We moeten ook daarin, denk ik, proberen alles eraan te doen. Maar ja, ook niet krampachtig zijn als het niet lukt. Want ja, we leven wel in een andere tijd dan ik genoemd heb van Telink. Ik denk dat het leven toen wel heel anders was. Dus wat dat betreft moeten we ook in de tijd die we hebben, moeten we de dingen aanpassen. Dus ja... Maar ik denk dat het van belang is dat je laat zien dat het belangrijk is dat je de Heere samen wil dienen. En dat je dat dan toch probeert gestalte te geven. Ja, ik... ja? Wat anders nog die iets had naar aanleiding van de lezing of op een heel ander vlak. Want ik ga er natuurlijk een beetje uit dat er gezinnen zijn. Maar u kunt ook alleen zijn. Hè? Dan ligt dat misschien iets anders. Of met z'n tweeën. En misschien is het wel ook als je ouder bent dat je zit hier en zegt, ja, dat heb ik nooit gedaan. En de kinderen zijn al het huis uit. Ja, dan zeg je, ik kan het nooit meer overdoen. Ja, dat is heel pijnlijk misschien, hè. Ja, daar is ook vergeving voor bij de Heren. Hè? Maar het is ook mooi als je hier als jonge mensen zit en zegt, ja, dit verlang ik te doen. Hè? We kunnen het niet in eigen kracht met de Heren. Wil ons daar echt bij helpen. Hè? Er zijn middelen die ons kunnen helpen om dit gestalte te geven. Ja. Maar goed, een vraag. Ja?
Omdat we dat nu ons kinderen echt niet willen, hoe kom je dan aan dat het toch een soort weg wordt? Het onrecht. En hoe gaat u daar zelf mee om? Op het moment dat helemaal niet de wil is.
Nou ja, ik denk dat je tot een zekere leeftijd, dan hebben ze niet te willen, dan moeten ze het. Dus dat is dan, denk ik aan de ouders, dat je je niet moet laten meenemen door je kinderen, dat ze er niet bij betrokken zijn of zelfs niet bij willen zijn. Nou, dat is, ja, dan moet het denk ik al wel heel wat zijn in het gezin als je er echt niet bij wil zijn, want je bent toch aan de maaltijd, dus dat, ja... Daar heb ik gelukkig geen ervaring mee, ook niet vanuit de praktijk, maar als ze het niet willen, ja. Dr. Bieke die noemt volgens mij in die brochure, dat, of in het boek, dat weet ik niet meer, maar dat het, hij altijd vanuit zijn eigen gezinspositie altijd benadrukt heeft van, ja, als jij er niet bij kan zijn, dan gaan de dingen van de Heer, of laat ik zo zeggen, als je dingen hebt waar je meer belang bij hebt, als je naar training van sport moet of zo, maar je kunt dan niet bij de gezinsgodsdienst zijn, dan zegt hij, ja, dan kun je die avond niet naar sport, want wij willen de Heer dienen. Ja, dat is natuurlijk best fors als je zo maatregel neemt. Maar ja, ik denk dat het de kunst is van ouders, dat je dus daarom van jongs af aan laat zien, dit is het belangrijkste. En als ze dan echt niet willen, ja, Je kan het eigenlijk niet voorstellen dat als je vanuit de liefde meebrengt, kan best voorstellen dat de kinderen op een gegeven moment opstandig zijn. Heb je het weer? Moet dat nou weer? Ja, ik zou ze toch wel verplichten om ze erbij te zitten. Dat moet geen ruzie worden natuurlijk, maar ja, ze willen eten, maar we moeten ook geestelijk eten. Dus ik zou er de plichten er neerleggen, ook vanuit het feit dat je je verantwoording hebt naar de kinderen, naar de Heren toe. En het belang ervan laten inzien en ja, dan kunnen we hun innerlijk niet veranderen. Maar ik zou toch wel heel ver gaan om ze er toch bij te laten zitten. En het is vaak wel zo, als is 12 jaar, ik denk als ik over 10 jaar mag spreken, dat ik ook wel andere ervaringen heb. Dus het zijn ook wel de ervaringen die me tot nu toe geleerd zijn. En misschien wordt het ook anders, wat ik niet hoop. En dus dat betreft is er iemand die er langer mee bezig is en ervaring heeft met pubers. Dan weet je misschien van andere situaties, van andere problemen die het kan geven. Dan leert de praktijk je soms ook creatief te zijn om er goed mee om te gaan. Dus echt daadwerkelijk advies is voor op dit moment gewoon ze te verplichten aanwezig te zijn. Ja? Nog iemand? Een vraag? Nou. Denk er dan even over na, dan gaan we deze vraag die ik hier op papier heb. En dat gaat even naar aanleiding van wat ik in de lezing gezegd heb. Ik lees hem gewoon maar even voor. U had het in uw lezing over een waar geloof en over tijd en wondergeloof. Hoe kan je weten of het een waar geloof is? Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat we, om eerst helder te hebben wat een waar geloof is, gewoon naar de catechismus moet. Die geeft ons denk ik daarin gewoon heel helder onderwijs. Wat is een waar geloof, wordt daar gevraagd. Nou, dat bestaat uit verschillende elementen. En als we dat dan lezen, dan staat er een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus kennis. Maar ook een vast vertrouwen. Dat ook de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus. Nou, twee elementen. Je kunt er ook drie van maken, maar kennis en vertrouwen. Ik kan ook drie elementen: kennis, toestemmen en vertrouwen. Nou, dat is de inhoud van het geloof. Dat is het waar het in het geloof om gaat. Alleen kennis is niet genoeg. En er is geen vertrouwen zonder kennis. En hoe kan je weten of het een waar geloof is? Nou, het ware geloof, dat richt zich altijd op de belofte. Dat richt zich altijd op de Heer Jezus Christus. Dus dat is al heel belangrijk, hè, dat we weten. Wat is het voorwerp van het geloof? Waar gaat het om? Waar gaat het naar uit? Waar bouwt het op? Waar leunt het op? Hè? Dat is op de belofte, dat is op Christus. En waar je door kan weten of je een waar geloof hebt. Nou, dat kan doordat je bepaalde kenmerken na kan gaan, of je die hebt in je leven die kenmerkend zijn voor een waar geloof. Nou, een van de kenmerken is dat Christus je dierbaar wordt. Waarom is die je dierbaar geworden? Omdat je, met Paulus te zeggen, een berouw hebt over je zonde, tot onberouw, of een bekering tot onberouwelijke, hoe staat die tekst ook weer? Maar het gaat erom dat je berouw hebt over je zonde, een onberouwelijke bekering geeft. Dus berouw om te zien tegen wie je gezondigd hebt. En dat maakt Christus zo dierbaar, dat je, als je ziet wat zijn liefde betekend heeft om zondaren te redden. Dat verbreekt mijn hart in berouw. Dat is dus een van de kenmerken die je in het ware geloof terugvindt. Daarbij komt dat vertrouwen waar het in de catechismus over gaat. Dat je je vertrouwen leert stellen op Gods belofte. En we hebben van nature een wantrouwen. Maar waar de Heilige Geest gaat werken, komt er vertrouwen op zijn woord. Onvoorwaardelijk vertrouwen. Dat je de Heer blindelings kan vertrouwen, dat je daaraan durft en kan overgeven. Dat is wat de Heilige Geest in het ware geloof schenkt. Het is alles een werk van de Heilige Geest. En daarbij komen de elementen, ellende, verlossing en dankbaarheid naar voren. En ook die dankbaarheid, het verlangen om voor de Heer te leven. En dat is een moeilijk punt, omdat je zegt, ja, maar daar schiet ik zoveel tekort in. Als ik het goede wil, ligt het kwaad bij mij. En ik zie alleen maar op het kwaad, het verkeerde en het gebrekkige en het tekorte. Daarom geloof ik niet dat mijn intentie en mijn verlangen oprecht is. Want ik zie nog zoveel gebreken. We moeten altijd zien, niet mijn gerechtigheid redt, maar de gerechtigheid van Christus. Wij mensen kijken nog zoveel op onszelf en moeten toch beleiden dat we midden in de dood liggen. Nou, wat heb je nou voor verwachting van de dood? Niks toch? Buiten onszelf zoeken, in hem. Daar is vaste grond. Hij is betrouwbaar, hij is waarachtig. Buiten mezelf te zoeken, daar ligt het vast. En de Heere, die heeft me niet zalig gemaakt om wie ik ben, maar hij deed het om Christus wil. En Kobrugge die heeft gezegd, als God de Vader nou genoegen had aan het lam, Christus, waarom nemen wij er nou geen genoegen mee? We moeten het van hem verwachten. Uit ons geen vrucht in de eeuwigheid. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Zo werpt het ware geloof zich altijd buiten zich op die dierbare Christus. En zo zijn er toch dingen die je kunt herkennen in je leven. Dat er liefde is tot de Heere. En tot alles wat bij de Heer hoort. Zijn woord, zijn wet, zijn dag, zijn inzettingen, zijn persoon en zijn werk. Je hart gaat er naar uit. En je kunt niet meer nalaten te bidden. Je krijgt een biddend leven, een afhankelijk leven. Dat hebt ook wel weer de zin. Maar toch, het drijft altijd weer uit naar de Heere. Nou, dat zijn zomaar dingen die tot het ware geloof behoren. Die we van nature zo niet hebben. Verder staat er in de gelijkenis van de zaaier. Is hetzelfde zaad dat gestrooid wordt. En komen er dezelfde plantjes op. Blijkt het dan uit die verharden zal tot het einde zal zalig worden. De gelijkenis van het zaad. Het is hetzelfde woord. Alleen we zien dat het inderdaad een verschillende uitwerking heeft. Waarbij dat zaad wat vrucht draagt. Dat is zaligmakend. Dat heeft de zaligheid als uitwerking. Het andere zaad wat valt, maar wat op de stenen komt en op het pad, op steenachtige plaats en op tussen de doornen. Dat is ook goed zaad geweest. Alleen het is weggepikt door de duivel. En dat kan oorzaken hebben dat we het woord wel horen, maar geen daders van het woord zijn. Het kan op de steenachtige plaats komen, kan even indruk hebben en dan hebt het weer weg door oorzaak van de beslommeringen van het leven, door de dingen die daar nog meer genoemd worden, die het zaad, het groei van het zaad in de weg komen te staan, en waardoor het verstikt en ook tussen de doornen. Dus dat betreft zie je dat er wel gezaaid wordt, maar hoeveel zaad gaat er verloren? Dat mogen we wel ter harte nemen en bidden of het in een toebereide aarde mag vallen. Uiteindelijk blijkt het inderdaad dat die volharden zal tot het einde zalig zal worden. Dat is een vrucht van genade, de volharding. En Gods kind is wel eens bang, Heere. Als ik op mezelf zie, dan red ik het nooit, dan kom ik er nooit aan. Ik zal die goede strijd niet kunnen voleinden. Dus dat betreft Gods kind heeft precies het tegenovergestelde ervaring. Hij denkt dat hij het nooit redt, dat hij niet zou kunnen volharden. Maar juist dat drijft uit: Heere, help mij. En dat doet volharden, want de Heere onderhoudt zijn eigen werk. Hè, wat hij begon, zal hij voleinden. En we zien dus in de gelijkenis van het zaad dat er ook zijn die niet volharden, hè, die maar voor een tijd de vreugde hebben gehad. En die, ja, maar blijkt dat het niet waar geloof is. Ja. Nou goed, zomaar even wat gedachten over deze vraag. Ik weet niet als de vraag stelster nog andere dingen bij deze vraag had die ik niet heb beantwoord, dan mag ze het zeggen. U had ook nog een vraag?
De grootste kracht van volharding is de nood, de zware nood van de kinderen op de zeer grote kracht van de
vrouw. Ja, prima. Dus even herhalend en hoop ik dat ik het goed zeg. De nood van de zielen is de volharding om door te gaan met gebed. Ja, ja. Nou, dat.
Kinderen over God kan spreken. Dat je dan nog altijd overal met God over je kinderen spreken. En daar zie je wat er gebeurt.
Ja, nou, dat is ook inderdaad wel heel mooi, hè. Dat als wij niet meer met onze kinderen over de Heer kunnen spreken, dat kan gebeuren. En dat gebeurt. Dan kunnen we altijd met de Heer over onze kinderen spreken. En dat is mooi en dat moeten we maar blijven doen. Hè? Ook als we verloren zonen en dochters hebben. Toch maar met de Heer over onze kinderen spreken. Hè? Of hij ze nog wil opzoeken. Ja. Zijn er nog meer vragen die er leven? Ja? Ja, duidelijk. Duidelijk. Ja, laat ik het zo zeggen. Je bent al te laat. Als je daadwerkelijk een kindje krijgt. Dan zien we het al voor dat er kinderen mogen komen bidden. Maar als de kinderen mogen komen, ja, maak ze dan maar vertrouwd met je stem en boven de wieg je gebed te doen. Dat is heel leuk. Ja, duidelijk, maar we gaan nou even verder. En dan komt de tijd inderdaad vanzelf dat ze de dingen gaan begrijpen. Dat begint dus inderdaad. Je hebt tegenwoordig hele mooie kinderbijbels van kijk en luister bijvoorbeeld. Nou, dat is meer plaatje dan tekst, maar dat. Dat gaat er ontzettend goed in, om het zo te zeggen. Dat vinden ze prachtig. En dat kan al vanaf 2 jaar, denk ik, dat je, ja, je kunt dan met eigen woorden die plaatjes beschrijven en later kun je de teksten erbij lezen. Dus je kunt er heel vroeg mee beginnen. Ja, in alle eenvoud. He, dat is het mooie ervan. Dat hoeft niet moeilijk. En dan is het misschien soms beter gewoon inderdaad, voordat ze naar bed gaan, dat je met hun dat moment even hebt. Omdat ze aan de maaltijd dan gaan ze toch een beetje hun eigen gang, als ze er niet echt betrokken bij zijn. En dat is een werk bij kleine kinderen. Dus je kunt er niet zo vroeg genoeg mee beginnen. En je hebt denk ik op elke leeftijd wel gepaste middelen om ze met de dingen groot te brengen. En juist dan wordt het dus met de paplepel wordt het erin gegoten. Maakt het, ja, dan wordt het ook iets eigens voor ze, hè, dat het een goede gewoonte is. Ja. Hebben we nog vragen? Nou, het is 10:30, maar het. Als er nog een vraag is die niet gesteld durft te worden, dan mag die toch nog gesteld worden. Hè? Want misschien vind ik het een beetje eng. Maar. Ja, en in welke zin, waar gaan de gedachten dan uit? Want dat is natuurlijk een term. En Mag ik vragen waar je dan aan denkt?
Ja, stel je dat God mijn vader is, waar hij heen is, of stel je dat je in een regel moet
worden? Dat is duidelijk. Ik denk dat we uit moeten kijken dat we vanuit de veronderstelde wedergeboorte moeten gaan denken. Want de doopformulier gaat natuurlijk heel ver. Die gaat denk ik niet vanuit de veronderstelde wedergeboorte uit. Want het begint heel duidelijk, hè, dat wij en onze kinderen in Adam verloren liggen. Maar dat ze ook in Christus geheiligd zijn. Nou, apart gezet. Ik denk dat je... Dit is wel eens moeilijk met kinderen, denk ik. Laat ik het zo zeggen. Je kunt wel eens in kinderen opmerken dat er een bepaalde teerheid in de ziel ligt. Hè? Ik heb een keer een oudere man ontmoet. En die mocht echt van kindsbeen af, hè, van jongs af aan de Heere vrezen. Maar die was in een kerk grootgebracht waar altijd... Ja, je moest een bepaalde weg zijn gegaan om te weten of je kind van God was. Dus zijn mond was altijd gesnoerd geweest. Omdat hij zei, ja, dat voor mij zou niet waar zijn, want zo heb ik het niet beleefd. En toen op zijn sterfbed ging hij pas spreken en getuigen. Maar niet omdat de Heer toen pas overgekomen was. Maar toen mocht hij zeggen, ja, de Heer is al vanaf mijn kinderjaren eigenlijk... Ja, is dat godsvertrouwen er geweest? Het vertrouwen, het geloof in de Heer Jezus... Maar die werd dus door die omstandigheden van de leer waar hij onder grootgebracht werd, ja, de mond gesnoerd, de kleine plantjes werden plat getrapt. Dus we moeten denk ik ook wel uitkijken met de kinderen. Vooral als je een bepaalde vrezen erin mag opmerken. Wat voor mij dan altijd van belang is, denk ik van, ik zeg altijd dan als je dat mag opmerken en ze doen bepaalde dingen, dat je dan moet zeggen van ja, maar is dat nou verenigbaar met het leven? En met de Heer, is dat nou wat de Heer vraagt van ons, als je deze dingen doet die niet kunnen, dat ze ook proeven, ja, dat kan eigenlijk niet samengaan, zodat ze ook besef hebben van, ja, het dienen van de Heer is ook verlangen te leven naar zijn woord, en dat betekent ook dat je, niet dat je volmaakt bent, maar wel dat je, ja, rekening houdt ermee, en als het goed is uit verlangen en liefde er rekening mee houdt. Maar uiteindelijk moeten we ook gewoon onze kinderen en voorhouden, we moeten wederom geboren worden, maar we moeten het ook uitleggen wat het betekent. Ja, want als je wederom geboren wordt, dan word je niet volmaakt mens en ook niet volkomen heilig. En dan komt er juist de strijd, en dan komt ook de aanvechting en dan zijn we ook niet volmaakt. Hè. Ook Gods kind die heeft fouten en gebreken en nalatigheden. Dus geloofsopvoeding is gewoon maar eerlijk het woord naspreken. Hè. Leg maar uit wat wedergeboorte is. Leg maar uit wat bekering is, waarachtige bekering. En leg maar uit wat het geloof is. En leg maar uit, ja, dat wat de schrift ons zegt van het leven met de Heer. Dan voed je ze op met de dingen die de schrift ons aanreikt. En ja, dat is een stukje geloofsleer. En de praktijk leert vanzelf wel of de kinderen al van jongs af aan de Heer vrezen. En als dat niet zo is, ja, dan de noodzaak van bekering steeds maar weer voor te houden en daarom te bidden. Ja? Ja?
Ik weet niet of het misschien een goede toestemming is. Haat kinderen zonder, of tegen ze zonder die. Ik denk dat je daar kan zien of een hart leven geboren is of niet.
Dat is een heel mooi principe. Alleen wat je bij kinderen ziet die de Heere vrezen, die weten dat zelfs soms ook nog niet. Omdat ze niet weten waaruit het leven met de Heere precies bestaat. Maar er is wel een teerheid, er is wel een oprechtheid, er is wel een wat je soms merkt, dat als ze iets verkeerd gedaan hebben, dat ze naar je toe komen en zeggen, ja, sorry, dat heb ik... Dat heb ik niet goed gedaan, dat we dat vergeven. Dan merk je van, ja, ze weten best dat het niet goed is, maar ze hebben ook hun zwakheden. Dus het is volkomen waar, haten de zonde, maar in de praktijk hebben we de zonde ook nog lief. Die oude mens is er nog. Hè?
Ja.
Als het goed is, wel, hè. Ook al moeten ze dingen soms ook gewoon weg nog leren, hè. Maar ja, daar kun je ze dan in voorgaan. En, ja. Dus de geloofsopvoeding is heel breed. Dat leren stellig gezien, maar ook praktisch gezien, hoe, ja, dat kun je al gaande ze voorhouden, ze leren. En dat, ja. Nog een afsluitende vraag? Ja, nee, prima. Het is goed. Nee, dan houden we het hierbij. Dan zullen we samen nog een... psalm zingen. Psalm 25. Daarvan het... zesde... vers en het zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen... en het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont.